Dear brothers and sisters, dear
friends. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden. We wensen u een vrolijk kerstfeest. En hartelijk welkom op de kerstmeditatie met het eerste presidium. We zijn dankbaar om samen met u stil te kunnen staan bij de geboorte, het leven en de zending van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. President Thomas S. Monson, die vanavond presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We zijn dankbaar dat president Monson vandaag bij ons is om deze meditatie te presideren. Aanwezig zijn het eerste presidium en andere algemene autoriteiten en functionarissen van de kerk. De muziek voor deze kerstmeditatie wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square onder leiding van Mac Wilberg en Ryan Murphy met Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met O Come All Ye Faithful. Daarna spreekt zuster Joy D. Jones, algemeen jeugdwerkpresidente, het openingsgebed uit.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij danken u voor deze heilige Sabbatdag. Wat zijn we dankbaar om over de hele wereld bijeen te komen en deze heerlijke kersttijd te vieren. Om onze heiland te vieren. Wij danken u en wij verheugen ons in zijn geboorte en zijn zending. We hebben hem lief. En we zijn dankbaar voor zijn liefde en zijn licht. En wij bidden nu om ons te zegenen, zodat wij dat licht kunnen delen. Dat wij het waardig zullen zijn om zijn licht uit te stralen naar alle mensen om ons heen. Vader, zegen ons alstublieft hen die verdrukt worden. Zegen hen die lijden. Zegen hen die eenzaam zijn. En help ons om in te zien hoe wij anderen de hand kunnen reiken om te helpen tot zegen zijn liefhebben. Wij danken u voor onze president Bonsen. We hebben hem zeer lief en zijn dankbaar voor hem. We bidden u meest uitverkoren zegeningen voor hem, het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen. Wij bidden voor hen die zich hebben voorbereid om ons vanavond muziek en bijzondere boodschappen te brengen. Wilt u hen alstublieft zegenen en hen helpen om uw geest te voelen? Wij bidden u dat wij allemaal uw geest mogen voelen, namelijk de Heilige Geest, op deze prachtige avond die wij samen zullen doorbrengen. En wij danken u nogmaals. Wij voelen uw liefde. Wij spreken onze liefde voor u uit. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from...
Dan kunnen we nu luisteren naar ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zal het koor And the Glory of the Lord uit Messiah zingen. Daarna zal ouderling Craig C. Christensen van het Presidium der 70 tot ons spreken, waarna het koor Whence is that goodly fragrance flowing zal zingen.
Met kerstmis vieren gelovigen de geboorte van Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, de eeuwige Vader. Tijdens deze kerstmeditatie met het eerste presidium, die aangeeft hoe wij kerstmis vieren, spreek ik over de profetische aankondigingen van zijn geboorte. De engel die aan Maria verscheen, had de belangrijkste aankondiging ooit. De engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De geboorte, het leven en de dood van Gods zoon waren van essentieel belang voor het plan van onze hemelse vader om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Voor de schepping van de aarde was Jezus Christus gekozen om het sterfelijk leven mee te maken en de heiland te worden, die nodig was om dat plan uit te voeren. Vader Adam werd geboden offers te brengen als zinnebeeld van het offer van de enige geborene des vaders, die vol genade en waarheid is. Hem werd geleerd, daarom zult gij alles wat gij doet in de naam van de Zoon doen. En gij zult u bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon. In het boek van Mozes lezen we bovendien Gods uitleg hiervan. Zijn heilsplan voor alle mensen door het bloed van mijn enige geborene, die zal komen in het midden des tijds. God de Vader heeft ons geboden ons te bekeren en ons te laten dopen in de naam van mijn enige geboren Zoon, die vol genade en waarheid is, die Jezus Christus is. De enige naam die onder de hemel zal worden gegeven, waardoor het heil tot de mensenkinderen zal komen. Jesaja, een groot profeet uit het Oude Testament, kondigde de aanstaande geboorte van de Messias aan. De Heere zelf zal u een teken geven, verklaarde hij. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Jesaja verklaarde ook, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot een eeuwigheid. De geboorte van Christus werd ook aan profeten in het boek van Mormon geopenbaard. 600 jaar voor de geboorte van de heiland onderwees Lehi dat God onder de Joden een Messias, of met andere woorden, een heiland der wereld, zou laten opstaan. De profeet Abinadi verklaarde, heeft Mozes niet tot hen geprofeteerd aangaande de komst van de Messias en dat God zijn volk zou verlossen? Ja, en zelfs alle profeten die vanaf het begin der wereld hebben geprofeteerd, hebben zij niet min of meer over deze dingen gesproken? Hebben zij niet gezegd dat God zelf zou neerdalen onder de mensenkinderen en de gedaante van een mens op zich zou nemen en een grote macht over het oppervlak ter aarde zou uitgaan? De profeet Nefi schreef dat een engel hem een maagd in de stad Nazareth liet zien en zei, zie, de maagd die gij aanschouwt is de moeder van de Zoon Gods naar het vlees. En het geschiedde, schreef Nefi, dat ik zag dat zij in de geest werd weggevoerd. En nadat zij enige tijd in de geest weggevoerd was geweest, sprak de engel tot mij, zeggende, kijk. En ik keek en zag wederom de maagd, een kind in haar armen dragende. En de engel zeide tot mij, zie, het Lam Gods. Ja, namelijk de Zoon van de Eeuwige Vader. Wij kennen allemaal de eerste aankondiging na de geboorte van Jezus. Het is uiterst opmerkelijk dat deze hemelse aankondiging gedaan werd aan een groep mensen waarvan ons wordt verteld dat zij in die tijd tot de laagste maatschappelijke klasse behoren. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over een kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u blijde, grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, en mensen het welbehagen. Zijn geboorte werd binnen enkele dagen gevolgd door een afzonderlijke aankondigingen aan twee uiterst vrome mensen. Tegenwoordig zouden we ze tempelwerkers noemen. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De tweede aankondiging vond ook in de tempel aan een vrome vrouw plaats. Anna, die in de schrift een profetes wordt genoemd, was op hoge leeftijd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De profetieën en aankondigingen die ik net heb aangehaald gaan over de eerste komst van de heiland. We bereiden ons nu op de tweede komst van de heiland voor. Een tijd waar gelovigen vol verwachting naar uitkijken en die ongelovigen vrezen of ontkennen. Ons wordt geboden, staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des Heren komt. Want zie, die dag komt spoedig, zegt de Heer. Die heilige plaatsen omvatten beslist de tempel en getrouw onderhanden tempelverbonden. Een thuis waar kinderen gekoesterd en onderwezen worden. En onze taken die we trouw in het zendingsgebied, de tempel, gemeente, wijk en de ring vervullen. En die ons door priesterschapsgezag worden toegewezen. Terwijl we bij onze voorbereiding op zijn wederkomst op heilige plaatsen staan, volharden wij in een kerstviering die meer is dan alleen een tijd van kerstgroeten of prettige feestdagen. We vieren de geboorte van de Zoon Gods en gedenken zijn leringen en het eeuwige belang van zijn verzoening. Ik bid dat wij dat trouw zullen doen. Ik getuig dat deze dingen waar zijn, in de naam van hem, wiens verjaardag wij vieren, namelijk naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters, this wonderful time.
Lieve broeders en zusters, Kerstmis roept tedere gevoelens van vreugde en liefde op. En zoals elke ouder kan beamen, krijgen we een soortgelijk gevoel vaak ook bij de geboorte van een baby. Natuurlijk was de geboorte van Christus anders dan alle anderen. De prachtige details, de reis naar Bethlehem, een overvolle herberg, een eenvoudige stal, een nieuwe ster en engelen die neerdaalden maken van zijn geboorte een verhaal van alle tijden. En toch is het verhaal van de geboorte van de Heiland maar een onderdeel van wat we in de kersttijd voelen. Met Kerstmis vieren we niet alleen hoe Jezus in de wereld kwam, maar ook dat we weten wie Hij is, onze Heer en Heiland Jezus Christus, en waarom Hij kwam. President Thomas S. Monson leert ons: omdat Hij naar de aarde is gekomen, kunnen wij elke dag van het jaar gelukkig en blij zijn en gemoedsrust hebben. Omdat Hij is gekomen, heeft ons sterfelijke leven zin. Die zin wordt duidelijker als we het kerstverhaal in zijn volheid bezien. President Gordon B. Hinckley zegt: als er geen Pasen was geweest, was er geen kerst geweest. Het kindje Jezus van Bethlehem zou zonder de verlossende Christus van Gethsemane en Golgotha en de triomf van de opstanding een gewone baby zijn geweest. Jezus' geboorte in Bethlehem is niet het begin van het verhaal en Golgotha is niet het einde. De schriften leren ons dat Hij in het begin bij God was, in de voorsterfelijke raad in de hemel. Wij waren daar ook. Daar kenden we Hem als Jehovah, de eerstgeborene van onze eeuwige Vader. We leerden dat Hij de centrale rol als schepper en verlosser van de wereld zou spelen. We aanvaarden er het grote plan van geluk van onze Vader en juichten van vreugde. Hoewel sommigen tegen Gods plan in opstand kwamen, behoorden wij tot hen die ons geloof in Jezus Christus stelden. Maar al te graag accepteerden we de gevaren van het sterfelijk leven, omdat we het vertrouwen hadden dat Jezus de wil van de Vader zou doen en dat we door Hem verlost zouden worden. Hier op aarde gaat onze herinnering aan ons vroegere leven achter een sluiter van vergetelheid verborgen. We kwamen naar de aarde om door geloof, niet aanschouwing, te leren wandelen. God wilde dat geloof versterken. Daarom heeft Hij profeten gestuurd die de komst van de beloofde Messias voorzagen en voorspelden. Een van deze profeten was Nefi, die in een visioen een boom zag die uitzonderlijk mooi en wit was. Toen hij naar de uitleg van dit visioen vroeg, werd hem de stad Nazareth getoond en Maria, een maagd die zeer mooi en bekoorlijk was. De engel die met Nefi sprak, stelde toen deze indringende vraag: kent gij de goedgunstigheid Gods? Met andere woorden, begrijp je waarom God zelf in de wereld zal komen? Waarom Hij onder alles zou neerdalen? Nefi's antwoord was een beetje aarzelend. Ik weet dat Hij zijn kinderen lief heeft. Toch ken ik niet de betekenis van alle dingen. Toen zei de engel: de maagd die gij aanschouwt is de moeder van de Zoon Gods. Nefi zag Maria met een kind in haar armen. En met vreugde riep de engel uit: zie, het Lam Gods, namelijk de Zoon van de eeuwige Vader. Plotseling begreep Nefi beter wat de boom betekende en waarom we Christus geboorte vieren. Hij zei: het is de liefde Gods die zich alom uitstort in het hart der mensenkinderen. Daarom is zij boven alles het begerenswaardigst. Ja, voegde de engel toe, en het vreugdevolst voor de ziel. Uiteindelijk, bijna 600 jaar na Nefi's visioen, kwam de lang verwachte, lang geprofeteerde dag. Jezus ging door de sluier heen en kwam ter wereld als hulpeloze baby, en toch anders dan alle anderen. Gods eerstgeborene in de geest werd zijn enige geborene in het vlees. Dit kind, geboren onder de meest eenvoudige omstandigheden, zou op zijn schouders de verlossing van Gods eeuwige familie dragen. Met recht kwamen de hoop en vrees van alle vlees die nacht in de kleine stad Bethlehem bijeen. Maar het verhaal houdt daar natuurlijk niet op. De geboorte van de heiland was wonderbaarlijk, maar er zouden nog grotere wonderen volgen. We weten erg weinig over Jezus' jeugdjaren. We lezen dat hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Op zijn 12e wilde hij zijn in de dingen van zijn vader. Dat hield in dat hij de wereld de grote en wonderbaarlijke liefde van de vader voor zijn kinderen zou tonen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de wereld door hem behouden zou worden. De dingen van zijn vader hielden in goed te doen. Het was een liefdeswerk. De zieken genezen, de doden opwekken, de lammen doen lopen, de blinden hun gezicht geven en de doven doen horen. De dingen van zijn vader hielden ook in de ogen van ons geloof te openen, onze geestelijke vermogens op te wekken en onze pijn, trots, ziekten en onze zonden te genezen en ons in onze zwakheden te hulp komen. Om dat te volbrengen leed Jezus gewillig alle mogelijke pijn, afwijzing, benauwingen en verzoekingen. De dingen van zijn vader hielden in ons helpen ons doel op aarde te bereiken, om zijn heilige woning eens waardig te zijn. Met andere woorden, de dingen van zijn vader hielden en houden in de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. De volheid van het kerstverhaal bereikt een hoogtepunt in de laatste 3 dagen van het leven van de heiland. In die allesbepalende periode ging de heiland van de hof van Gethsemane naar het kruis op Golgotha, naar het tuingraf. Zoals ouderling Jeffrey R. Holland ons leert, reiken de invloed en werking van dat moment terug naar het begin van de tijd en vooruit door de hele eeuwigheid heen. Met het lot van elke menselijke ziel in de waagschaal betrad Jezus Gethsemane bijna alleen. Daarop volgde een kruisverhoor, geeseling en uiteindelijk een martelende dood aan het kruis. Met dezelfde nederigheid en onderworpenheid waarmee hij vanaf het begin had gezegd: "Hier ben ik, zend mij," zei hij nu: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." De aarde kreunde, zijn vrienden rouwden en duisternis bedekte het land. De heiland ging naar de geestenwereld, waar een ontelbare schare geesten der rechtvaardigen, rechtschapen zielen die waren overleden, zijn komst afwachten. Net als in het begin der tijden juichten de zoons en dochters van God van vreugde en bogen ze zich neer om hun redder te aanbidden. Snel was het moment daar dat de heiland zijn stoffelijk lichaam weer opnam en zijn overwinning op de dood voltooide. Vroeg op een lentedag, de eerste dag van de week, ging Maria Magdalena naar zijn graf en trof het leeg aan. Zij was de eerste die zijn stem hoorde en zijn lieflijke gezicht zag. Later verscheen Jezus aan zijn apostelen. Hij liet hen zijn handen en voeten zien, hem aanraken en weten dat hij het echt was, dat hun verlosser echt leefde. Dat is de grote blijdschap die we met kerst vieren. Niet alleen dat Christus is geboren, maar dat hij onder ons heeft geleefd, zijn leven voor ons heeft gegeven, is opgestaan en uiteindelijk het werk heeft volbracht dat zijn vader hem had gegeven. We zijn blij omdat de verwarring en chaos van deze wereld tot rust kunnen komen door de belofte die ons vanaf het allereerste begin is gedaan. Een belofte die door de verzoening van Jezus Christus is vervuld. Daarom is het verhaal van Kerstmis niet compleet zonder het verhaal van Pasen. Het zoenoffer van de heiland heiligde de stille nacht in Bethlehem. Het geschenk van zijn verlossing liet ons in de voorsterfelijke wereld van vreugde uitroepen. Dit geschenk dat onze ziekten geneest, ons weer laat zien en alle tranen wegveegt. Het licht waar we zo van houden met Kerstmis wordt uitgestraald door het licht van de wereld, Jezus Christus. Het verhaal dat we met Kerst zo graag horen gaat over het plan van geluk van onze Vader dat Christus mogelijk heeft gemaakt. Het geschenk dat de kersttijd heilig maakt is het geschenk van zijn leven, dat hij heeft gegeven opdat wij het eeuwige leven mochten hebben. mogen we zijn geschenk ontvangen en zijn liefde en zijn evangelie naar de hele wereld uitdragen, vooral in dit prachtige jaargetijde, is mijn gebed in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Dank u wel. Dan zullen we nu graag luisteren naar broeder Douglas D. Holmes, eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium. Na zijn toespraak zal het koor Wexford Carol zingen. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
Broeders en zusters, ik vind het een grote zegen om vanavond bij u te zijn. Over 3 weken is het kerstdag. Die ochtend staan miljoenen kleine kinderen vreselijk vroeg op en halen, met een interessante rolwisseling, hun ouders uit bed. Vol verwachting komen ze bijeen rond de cadeautjes waar ze al dagen naar gekeken hebben. Mijn vader was gek op kerstmis. Cadeautjes geven bracht hem grote vreugde. En mijn moeder en hij waren erg goed in. Mijn broers, zussen en ik en vele anderen hadden baat bij hun talent. Sommige van hun beste cadeautjes waren niet tastbaar. Het waren ervaringen die een liefdesband schiepen en dierbare herinneringen opleverden. Die herinneringen brengen mij nog steeds vreugde. Het lijkt gepast dat we ons bij het kerstfeest op het geven en ontvangen van geschenken richten. Ten slotte vieren we het weergeloos geschenk van Gods Zoon, de Heiland Jezus Christus. Natuurlijk zijn de geschenken die we aan elkaar geven nooit te vergelijken met dit geschenk. Maar ik geloof dat de vreugde van het geven en ontvangen van geschenken ons hart kan richten op de gaven van God. Het kostbare geschenk van Gods Zoon nodigt ieder van ons uit om vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld te vinden. Vrede kan aan een wereld met toenemende strijd en verdeeldheid ongrijpbaar lijken. Maar die vrede is precies wat onze liefhebbende Vader en zijn Zoon ieder van ons bieden. Bedenk eens hoe vreemd het zou zijn als we op kerstochtend rond de kerstboom zaten, de prachtige ingepakte geschenken bewonderden, bespraken wat erin zou kunnen zitten en de geschenken dan de rest van de dag niet openmaakten. Helaas is dat wat we soms met Gods geschenken aan ons doen. Denk eens aan deze woorden van de Heiland. Want wat baat het een mens, indien hem een gift wordt geschonken, en hij ontvangt die gift niet. Zie, hij verheugt zich niet in hetgeen hem wordt gegeven. Evenmin verheugt hij zich in hem, die de gever is van het geschenk. Vanavond wil ik iedereen uitnodigen om eens na te denken hoe we Gods geschenken aan ons werkelijk kunnen ontvangen. Ik wil het vooral over de oneindige gaven van de Heilige Geest hebben. Daarbij bid ik dat de Heilige Geest ons zal helpen om het belang van deze gaven te begrijpen, ons zal leren hoe we die beter kunnen ontvangen en ons de genade zal geven om naar onze gevoelens te handelen. Waarom is de Heilige Geest zo'n aantrekkelijke gave? De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij troost, leidt, onderwijst en heiligt. En daarmee verandert tevens het mensenhart. Door hem kunnen we Gods macht en eigenschappen ontvangen. U zult zich sommige van die eigenschappen herinneren. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, geloof en zelfbeheersing. Dat lijkt mij een goede omschrijving van wat we vaak de kerstgeest genoemd wordt. De beloften van de engel, goed nieuws dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen en vrede op aarde voor alle mensen die God lief heeft, gaan deels in vervulling als we de Heilige Geest ontvangen. We zeggen vaak dat we proberen de kerstgeest de rest van het jaar vast te houden. Natuurlijk willen we dat onze ziel deze goddelijke eigenschappen voor altijd behoudt. En onze volmaakte Vader wil dat wij, zijn kinderen, deze gaven ontvangen. Dit is de grote belofte van het evangelie van Jezus Christus. Dat ons hart verandert, zodat wij geen lust meer hebben om het kwade te doen, maar wel om voortdurend het goede te doen. Dat we met hoop en volmaakte liefde vervuld worden. Als we werkelijk de Heilige Geest ontvangen, worden deze kostbare gaven voor ons geopend. Het is van belang dat de gave van de Heilige Geest ons wordt verleend met deze woorden. Ontvang de Heilige Geest. Ik wil 3 sleutels voorstellen om deze kostbare gaven werkelijk te ontvangen. Daarvoor wend ik me tot een indrukwekkend tafereel in het Boek van Mormon. De Rezen Christus had een wonderbaarlijke dag doorgebracht met het dienen van de mensen en beloofde om de volgende dag terug te keren. Het bericht verspreidde zich en vol verwachting kwamen mensen uit het hele land bijeen. Sommigen moesten de hele dag reizen om in de ochtend op de plek te zijn waar Jezus opnieuw zou verschijnen. In afwachting van de terugkomst van de heiland leerden de discipelen de menigte wat Jezus hun de vorige dag geleerd had. In de kroniek staat dat ze toen knielden en baden om hetgeen zij het meest verlangden. En zij verlangden dat hun de Heilige Geest zou worden gegeven. Bedenk eens hoe opmerkelijk dat is. Ze zagen vol verwachting naar de beloofde terugkeer van de heiland uit. Maar daar baden ze niet om. Onderwezen door de volmaakte leraar en vervolgens door zijn gekozen discipelen, was de gave van de Heilige Geest waar zij het meeste naar verlangden. Dit intense, allesomvattende geestelijke verlangen is een essentiële sleutel om deze gave te ontvangen. President Henry B. Eyring heeft gezegd: de meesten onder ons hebben genoeg geloof om af en toe de Heilige Geest bij ons te willen hebben. Dat verlangen kan zwak en wisselend zijn, maar hoe krijgen we het meestal als we in moeilijkheden verkeren? Maar willen we in de toekomst omhoog geleid worden naar de veiligheid, dan moet het een bestendig en intens verlangen worden. Broeders en zusters, om deze gave te ontvangen, moeten we er met heel ons hart naar verlangen. Keren we terug naar het tafereel in het Boek van Mormon, ontdekken we nog een sleutel. Na een gebed te hebben gesmeekt om de gave waar ze het meeste naar verlangen, de Heilige Geest, gingen de discipelen het water in en werden ze gedoopt. En het geschiedde, toen zij allen waren gedoopt, dat de Heilige Geest op hen viel. En zij werden vervuld met de Heilige Geest en met vuur. De verordening van de doop is een fysiek getuigenis van ons vaste voornemen om indachtig te zijn en te gehoorzamen. Onze bereidheid om de naam van Christus op ons te nemen en ons verlangen om de Heilige Geest te ontvangen. Wij krijgen elke week de kans om dat getuigenis te hernieuwen door aan het avondmaal deel te nemen, opdat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. De verordeningen van de doop en het avondmaal, die hand in hand gaan, dragen ertoe bij dat we de macht en goddelijkheid krijgen. In zekere zin zijn zij een zinnebeeld van zowel het proces als de bestemming van het goddelijk worden. Een nieuw schepsel worden in Christus, zijn zonen en zijn dochters, is de bestemming die wij willen bereiken. Wij bereiken die bestemming week voor week als wij naar streven om indachtig te zijn en te gehoorzamen. Ik nodig u uit om wekelijks naar het avondmaal van de Heer te komen, vol geloof in zijn belofte, dat wij, als wij ons verbonden onderhouden, steeds meer vervuld zullen worden met de Geest, tot de volle dag. Dit jaar valt eerste kerstdag op zondag. Wat een zegen het is om de geboorte van Christus en zijn volmaakte verzoening te vieren, als we die dag het avondmaal ontvangen. De laatste en belangrijkste sleutel die ik wil noemen is geloof in Jezus Christus. Toen de Heilige Geest met grote kracht op de discipelen was gevallen, verscheen Christus. Hij bad en dankte zijn Vader dat hij hun deze kostbare gave had gegeven. Toen sprak hij deze belangrijke woorden: gij hebt hun de Heilige Geest gegeven, omdat zij in mij geloven. Geloof in de Heiland en zijn volmaakte verzoening is de bron van elke goede gave. Een toename in geloof geeft ons een grotere mate van de Geest. Hoe kunnen wij dan ons geloof in Christus vergroten? We vergasten ons aan zijn woord en gehoorzamen het. Arlang Dietrich Todd Christofferson heeft gezegd: het belangrijkste doel van alle schriftuur is onze ziel te vullen met geloof in onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Deze lering komt in het Boek van Mormon regelmatig terug. Koning Benjamin leerde zijn volk bijvoorbeeld de woorden die hij van een engel ontving. Daardoor kregen ze uitzonderlijk groot geloof in Jezus Christus en bracht de Geest vanwege dat geloof een machtige verandering in hun hart teweeg. Als wij de Heilige Geest dagelijks bij ons willen hebben, dan vergasten wij ons aan en gehoorzamen wij het woord van Christus dat wij hebben ontvangen door de geschriften, de levende profeten en de influisteringen van de Geest. Dit dagelijks streven naar licht en waarheid zal ons geloof in Christus vergroten, ons verlangen om te worden zoals Hij en ons vermogen om het derde lid van de Godheid voortdurend bij ons te hebben. Broeders en zusters, God biedt ons zijn gaven van schatbare waarde met Kerstmis en gedurende de rest van het jaar vrijelijk aan. Ik bid dat we ze niet ongeopend zullen laten, maar dat we ze zullen ontvangen door deze sleutels om te draaien. Ik getuig dat we, als we dat doen, stap voor stap, een stukje bij beetje, vervuld zullen worden met liefde, vreugde, vrede, zuiverheid en kracht. Dan zullen we deel hebben aan de goddelijke natuur. Dan zullen we ons verheugen in het geschenk en in de gever van het geschenk. En als hij wederkomt, zijn wij klaar om onze vorst te ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Ik ben dankbaar dat ik met u aan deze kerstviering kan deelnemen. We willen de Heer Jezus Christus hulde brengen. We hopen dat wij en onze dierbaren ons zullen openstellen voor de ware geest van Kerstmis. Die geest wordt gekenmerkt door vrede. Geen politieke vrede, want de Heiland is in een periode van angst en beroering geboren. Zijn ouders moesten zelfs naar Egypte vluchten. Geen economische vrede, want hij werd in een stal geboren en in een eenvoudige kribbe gelegd. En zelfs niet de vrede die we krijgen als alle cadeautjes ingepakt zijn, de kerstboom versierd en de feesttafel gedekt is. Die is maar kortstondig. De vrede van Kerstmis is de vrede van God die alle begrip te boven gaat. De apostel Paulus beloofde dat die vrede in onze harten en onze gedachten zou bewaken in Christus Jezus. En Paulus had gelijk. We krijgen die vrede alleen door en dankzij Jezus Christus. Sommigen onder ons wonen in een prachtige, vredige omgeving en voelen zich toch onrustig. Anderen behouden hun gemoedsrust en volmaakte sereniteit bij de dood van een dierbare, andere droevige gebeurtenissen of aanhoudende beproevingen. De Heiland heeft tegen iedereen gezegd: in de wereld zult u verdrukking hebben. En toch deed hij zijn volgelingen tijdens zijn sterfelijke bediening deze prachtige belofte: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Het is geruststellend te weten dat die belofte van persoonlijke vrede ook in deze tijd voor al zijn verbondsvolgelingen geldt. Die belofte werd zelfs op de nacht van zijn geboorte gedaan. Toen hemelse boodschappers de geboorte van de Heiland aankondigden, zeiden ze: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In deze bijzondere kersttijd streven we meer dan ooit naar de vrede van Hem die alle gaven geeft. Ik wil u vanavond over enkele manieren vertellen waarop we in deze kersttijd, het komende jaar en de rest van ons leven meer vrede kunnen hebben. Ten eerste kunnen we vrede voelen als we onze Heiland Jezus Christus aanbidden, zoals de engelen die op de nacht van zijn geboorte zongen: o, laten wij Hem aanbidden. Kerstmis is de viering van een geboorte. We weten allemaal hoe het voelt om een pasgeboren kindje te zien. We worden stil als we het wonder zien van de piepkleine handjes en teentjes en de veelbelovende toekomst. We voelen tederheid en dankbaarheid. We voelen vrede. En wanneer we bedenken wiens geboorte we vieren, komt er een gevoel van liefde over ons dat ons ertoe aanzet om mild te zijn en te geven. Want met Kerstmis vieren we een heel bijzondere geboorte. De geboorte van Jezus was eeuwenlang door Gods profeten voorzien. Die geboorte liet de belofte in vervulling gaan die onze hemelse Vader ons in de geestenwereld had gedaan. Het was de geboorte van de beloofde Messias. Elke kersttijd herinner ik me woorden die diep in mijn hart zinken. Ik hoor in mijn gedachten de jubelende stemmen van een geweldig koor. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. De eerste keer dat ik die woorden hoorde, zat ik op het balkon van de tabernakel in Salt Lake City. Een koor zong de muziek van Handel. Ik weet nog dat ik toen iets voelde. Ik was nog jong. Nu ik ouder ben, weet ik wat dat gevoel was. Het was de Heilige Geest, wiens gezelschap mij als gave was aangeboden toen ik 8 jaar was. De Geest bevestigde in mijn hart: dat de woorden die ik die avond hoorde, waar waren. Het kindje dat lang geleden in Bethlehem is geboren, was en is de Zoon van God. De enige geborene van de Vader. De mensen die voor hem neerknielden, waren gekomen om de Heiland te aanbidden. Hij was het Lam van God, gekomen om door zijn zoenoffer de banden van de dood te breken. Hij kwam met de macht om onze smarten en zorgen te dragen, opdat hij zou weten hoe ons te hulp te komen. En hij was geboren om voor al onze zonden verzoening te doen, zoals alleen hij dat kon. Ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn. Hoort der engelen lied zo schoon, ere zij Gods enige Zoon. Ik voelde die avond op het balkon van de tabernakel geloof en hoop. Ik voelde geloof omdat ons een kind geboren was dat mij de hoop gaf dat de dood niet het einde was. Ik zou opstaan en de prikkel van de dood zou voor alle kinderen van onze hemelse Vader weggenomen worden. Maar ik voelde meer, zoveel meer. Ik voelde ook de hoop dat ik hem kon volgen en dienen en zo tot een nieuw geestelijk leven wedergeboren kon worden. Dankzij de gave van zijn geboorte kunnen mijn hart, uw hart en alle harten veranderen en kunnen we weer als een kindje worden. Zuiver en rein en klaar om bij die God terug te keren die ons de Heiland heeft gegeven en de weg terug naar hem in zijn hemelse woning geopend heeft. Ik voelde dankbaarheid en vrede, gevoelens die we dankzij de gave van de Vader en de Zoon allemaal kunnen hebben. Ten tweede kunnen we onze familieleden en dierbaren vrede verkondigen, net als de herders die het kerstkind zagen en de blijde boodschap van zijn geboorte overal bekend maakten. Dat kunnen we het beste doen door de boodschap van de schriften in hun verstand en hart te laten komen. Toen onze kinderen klein waren, voerden we een kersttoneel aan de hand van de schriften op. Dat deden we op kerstavond. Velen van u doen iets vergelijkbaars. Aanvankelijk hadden we maar een paar toneelspelers nodig die personen uit de schriften uitbeelden. Ik was Jozef, mijn vrouw Maria en een pop was het kindje Jezus. In de loop der jaren dijde de bezetting uit. We voegden een kleine acteur toe die het kindje Jezus speelde. Er volgden herders in badjas met een staf die bij de kribben hulde kwamen brengen. Daarna kwamen er wijzen die geschenken meebrachten om de pasgeboren koning te eren. Na een paar jaar begonnen we het kersttoneel met een kind dat Samuel de Lamaniet speelde, die op profetische toon van de naderende geboorte van de beloofde Messias getuigde. Later voegden we er een ongelovige menigte aan toe die Samuel met stenen van aluminiumfolie bekogelde. En elk jaar, naarmate de boze menigte in aantal toenam, moesten we hen er nadrukkelijk op wijzen dat Samuel niet geraakt kon worden, omdat hij door God beschermd werd. En omdat we vrede wilden stichten en vieren. De kleinste wilde ook meedoen. Dus voegden we lammetjes en schapen toe om achter de herders aan naar de kribben te kruipen. Maar de tijd staat niet stil. De toneelspelers groeiden op. En nu zijn we terug bij het begin. Ik heb die Jozefs, Maria's, herders, schapen, lammetjes en wijzen hun dierbaren over de Heiland zien vertellen. En over de vrede die zijn geboorte mogelijk maakt. Gelukkig leerden ze van de rollen die ze in onze toneelopvoeringen speelden iets over de Heiland en over de reden waarom we van hem houden. Ik ben dankbaar dat onze kinderen en kleinkinderen ons hulde aan het kindje Jezus zagen brengen. Hij is geboren om het oneindige offer te zijn, de onschatbare gave van onze hemelse Vader aan al zijn kinderen. Ten derde kunnen we als volgelingen van de herrezen Heer gaven van liefde en vrede schenken. Net als de wijze. Bisschop Sellers in Rexburg, Idaho, deed dat in de jaren dat hij bisschop was. Zijn kerkgebouw lag dicht bij de hoopweg die door het stadje liep. In die dagen zwierven veel straatarme werklozen van stad naar stad in de hoop ergens geld te kunnen verdienen. Ze vroegen de Mormoonse bisschoppen vaak om hulp. Vaak stuurden de bisschoppen ze door naar het huis van bisschop Sellers. Daar was een goede reden voor. De familie Sellers ontving vreemdelingen in nood met open armen. De warme maaltijd was niet alleen voor het gezin bestemd. Soms zaten er 1, 2 of meer onbekenden aan tafel. Na de maaltijd die zuster Sellers had bereid, gaf de bisschop de gasten een jas uit de voorraad oude legerjassen die hij had gekocht. Gekleed in een warme jas en met nog een door zuster Sellers bereide maaltijd onder de arm, vervolgden ze voldaan hun weg in het winterweer. Ze koesterden wat ze die dag gezien, gehoord en gevoeld hadden. Omdat de koudste tijden in Rexburg rond de kerst waren, en omdat het gezin Sellers de traditie had om het hele jaar aan liefdadigheid te doen, onthielden de kinderen dat ze deden wat de Heiland gedaan zou hebben, en dat ze het voor hem deden. U en uw gezin zullen uw eigen kersttradities hebben die aansluiten bij uw omstandigheden, maar ze zullen een paar dingen gemeen hebben. Ze brengen het hart tot de Heiland. En er zullen liefdevolle dingen gedaan worden die de goedkeuring van de Heiland krijgen. Hij heeft gezegd, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij gekleed. Ziek geweest en u hebt mij bezocht. In de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zal hij zeggen, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Engelen, herders en wijzen zochten en vonden vrede door hun geloof in Jezus Christus. Dat kunt u ook. De geboorte van de Heiland is de gave waardoor de Vader ons vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld kan geven. Toen we in de geestenwereld die belofte hoorden, juichten we van vreugde. En die vrede en vreugde voelen we weer wanneer we horen zingen dat God zijn belofte nagekomen is. Heil en vrede wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij Heer. Ik bid dat we vrede mogen voelen en dat die bij ons zal blijven als we onze hemelse Vader gedenken, liefhebben en aanbidden door onze verbonden met hem na te komen. Mogen we altijd voor ogen houden hoe Jezus Christus in zijn leven op aarde anderen diende en liefdevol voor hem was. En ons voornemen zijn voorbeeld na te volgen. Ik getuig dat Jezus de Christus is, de geliefde Zoon van de Vader. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de levende profeet van God is. Zijn wens en die van het eerste presidium is dat u in deze kersttijd en daarna de vreugde, liefde en vrede zult voelen die de Heiland aan zijn trouwe en nederige volgelingen belooft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear brothers, dear sisters, dear children.
Lieve broeders, lieve zusters, lieve kinderen, lieve vrienden. Aan het einde van deze meditatie danken we het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square voor de prachtige kerstmuziek die ons hart heeft vervuld. We spreken ook onze dank uit voor de sprekers en voor iedereen die met hun bijdrage deze kerstmeditatie mogelijk hebben gemaakt. Het is ons gebed dat ieder van u in deze heerlijke kersttijd de gemoedsrust en hoop zal voelen die we door de verlossende liefde van onze Heiland Jezus Christus ontvangen. Het Heer houdt van u. President Monson houdt van u. Wij houden van u. Het koor sluit deze bijeenkomst met Silent Night. De aanwezigen, wij allemaal, zingen het derde couplet mee. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder M. Joseph Roth, tweede raadgever in het Algemeen Jonge Mannen Presidium. En nogmaals willen we u een zeer gezegende kerstmis toewensen. En geniet van deze prachtige dagen die de Heer ons geeft in deze kersttijd om Hem te gedenken en het grote offer dat Hij ons heeft gegeven.
Onze
lieve, heilige Hemelse Vader. Aan het eind van deze kerstmeditatie willen wij u danken. We danken u voor de uitstorting van uw Heilige Geest die we gevoeld hebben. We zijn dankbaar dat we samen met alle christenen de geboorte van uw Zoon kunnen vieren. En we danken u bovenal voor zijn zoenoffer en opstanding. Vader, we zijn dankbaar voor onze profeet Thomas S. Manson. We zijn dankbaar voor het eerste presidium en het quorum der 12. En we bidden voor hen. Vader, in deze tijd van het jaar bidden we u ook voor onze andere engelen wereldwijd, die we zendelingen noemen. Opdat zij samen met hun zendingspresident en zijn echtgenoten zielen tot u kunnen brengen. En we bidden in deze kersttijd dat we allen vrede zullen verkondigen. En dat we gelegenheden zullen zoeken om anderen uit te nodigen tot Christus te komen. Vader, we hebben u lief en voelen uw liefde. En we bidden dat we in deze tijd, kersttijd, iedereen om ons heen die liefde mogen laten voelen. Dat is ons gebed in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.